kamer kleurt opnieuw geel. Wie gaat straks achter deze rechtermicrofoon zitten?
Ja, daar ben ik heel blij mee. Babs Gons. Babs is de dichter der Nederlanden. Ik ken haar omdat ik een keer met haar in het kader van het leesoffensief, om kinderen aan het lezen te krijgen, een scholenbezoek heb gebracht. En toen was ik zo ontzettend van haar onder de indruk. Ze is een geweldige dichter. Eerlijk gezegd ben ik door haar ook echt weer gedichten gaan lezen. Ik had niet zo heel veel met gedichten. Natuurlijk zijn een paar prachtige gedichten, maar door haar zie ik echt de schoonheid van gedichten. Zij kan heel mooi wat er speelt in de samenleving vatten in een aantal woorden. Dat doet ze heel knap. Ze is ontzettend inspirerend en dus geeft zij heel veel zuurstof.
En hier ligt haar dichtbundel.
Ja, dat is haar debuutbundel. Doe het toch maar.
Ze is al gearriveerd en dan doen wij ons traditionele wandelingetje.
Ah, Babs. Wat fijn dat je er bent. Ja. Welkom.
Dankjewel.
Is Harme?
Ja, hallo.
Hoi, hallo.
Ik kan geen hand geven, ik heb een microfoon.
Ik zie het.
Welkom in de kamer van Marjolein.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Ja. Nou, ontzettend fijn dat je er bent. Ik word er nu al blij van.
Nou, ik ook.
Hier links, bij Viva Links.
Klinkt twee keer goed, hè?
Een heel mooi gedicht trouwens, hè?
Kijken, welke is het?
Ja. Er is maar één land, onze aarde. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één geloof, de liefde.
Prachtig. En zo waar en universeel en tijdloos. Als we dat maar onthouden. Ja.
Hmm. Mooi begin. Een gedicht onder de kop van Wieboud.
Dat waren echt zijn woorden.
Oh, iets van Wieboud zelf, echt?
Nou, welkom. Ga zitten.
Dankjewel. Gezellige kamer.
Het citroenkleedje. En de zuurstof. Heb je dat ook, dat je soms snakt naar iets positiefs? Polarisatie, oorlog, klimaatcrisis. Poetin, Xi en Kim Jong-un die samen op een podium staan. Het beneemt je de adem. En wat dan helpt, is om te luisteren naar mensen die hoop brengen. Die nog zuurstof brengen in onze samenleving. En vandaag spreek ik met Babs Gons. Schrijver, columnist voor het Parool, spoken word performer en sinds september 2023 dichter der Nederlanden. En jij debuteerde in 2021 met de dichtbundel Doe het toch maar. Hij ligt hier voor mij. En ik ben ontzettend blij dat je er bent, Babs, want jij bent voor mij zeker een zuurstof in de samenleving blazer. Dus fijn dat je
titel.
Dat...
Een mooie titel, ja.
Nou, dat vind ik dan helemaal een compliment van iemand die zulke mooie woorden aan ons weet te brengen. Mijn eerste vraag is altijd, waar kreeg jij zuurstof van in de afgelopen tijd?
Ja, nou, ik heb er eigenlijk twee antwoorden. Eerste antwoord is dat ik van de week ook bij een podcastopname was. En dat ging over het werk dat ik heb vertaald van een dichteres uit de 18e eeuw. Zij heet Lucretia van Merken. En het mooie is aan het initiatief...
Een Nederlandse dichteres.
Nederlandse dichteres, ontzettend beroemd in haar tijd. Ze wordt wel de vrouwelijke Vondel genoemd. Ik weet niet of dat nodig is, maar dat zegt wel iets over het statuur wat ze had.
Nou, zeker. Ja. Ik heb nog nooit van haar gehoord.
Nou, en dat is het zuurstofgedeelte. Er zijn heel veel indrukwekkende vrouwen geweest in de geschiedenis die verdwenen, ik zeg liever verzwegen zijn.
Geen en straatnaam die... hebben gekregen. Precies. Laat staan een park.
Ja, ja.
We kennen allemaal het Vondelpark.
Ja. Ja, nou... Daar wordt gelukkig steeds meer aan gedaan. En ik word daar ook heel enthousiast van. Ik heb laatst ook de Anna-Maria van Schuurman lezing gegeven. Ook weer zo'n indrukwekkende vrouw. Heel kort, Anna-Maria van Schuurman is eigenlijk de eerste vrouwelijke student van Nederland. Heel erg lang geleden, als ik het goed heb, is dit de 17e eeuw geweest. Zij zat achter een gordijn, zodat de mannen haar niet konden zien. Heel bijzonder, want het duurde toen weer een paar eeuwen voordat vrouwen... echt officieel werden toegelaten.
Achter dat achter gordijn te schrijven.
Te studeren,
Te studeren.
Ja, en ze was Ja, ze was briljant. Ze had heel veel contacten met koningshuizen door heel Europa.
En schreef ze dan onder een mannennaam of zo?
Nee, dat niet. Nee, okay. Nee. Maar ja, ze mocht officieel niet studeren. Zo zijn er honderden vrouwen in de geschiedenis die waarvan de namen weggezakt zijn. En ja, ik vind het, als ik erover begin
dus
te praten...
Het gordijn dan, wegtrekken.
Ja, precies, het gordijn wegtrekken. Ja. Dat is wat gebeurt. Dus daar kreeg ik heel veel... Ja, elke keer als ik erover ga praten... Ik bleef nog met een wetenschapper met wie we de podcastopname nog napraten. En dan merk ik dat het ook zo belangrijk is om te doen, maar ook zo... Kijk, ik ben niet opgegroeid met die namen. Maar hoe had het eruit gezien als je als jong meisje wel al die fantastische rolmodellen, die heldinnen, die vrouwen had leren kennen.
En dat jij dat kan
gewoon,
zijn.
Precies. Dat je ook,
dat kan worden.
Ja.
En hoe heet dus nou Lucretia?
Van Merken.
Oké, dus dat moeten we onthouden.
Zeker.
En jij zei, ik heb haar vertaald, maar...
Ja, hertaald. Ja, het is een project van Fixdit, het collectief die heel hard bezig zijn om vrouwelijke schrijvers weer onder de aandacht te brengen. En ze hebben een aantal schrijvers gevraagd om werk van schrijfsters uit de 17e, 18e, 19e eeuw naar het nu te vertalen. Dus eigenlijk is het een soort hertalen, moderne hertalingen. En daar, daar mag je, heb je heel veel vrijheid in. Ja.
Ja, dus je krijgt zuurstof van het idee dat de meisjes en de jongens die nu opgroeien, dus de rijkheid meekrijgen van ook al die vrouwelijke...
Precies, ja.
Schrijfsters, kunstmakers.
Ja, zeker. Dat is het. En ik denk ook, er valt nog zo ontzettend veel te ontdekken.
Ja.
En dat is... Het is natuurlijk ergens ook wel verdrietig dat het zo is. Aan de andere kant is het ook ontzettend opwindend om in deze tijd deze vrouwen weer naar boven te halen. Ja. Weer een stem te geven.
Te ontdekken.
Ruimte te maken in de kanon, weet je. Ja, te ontdekken, ja. En het tweede...
Ja, want je had twee dingen waar je zuurstof van kreeg. Oh, wauw. Wat is er? Ik zie een gouden microfoon.
Dit is het tweede wat mij heel veel zuurstof heeft gegeven deze week. Ik heb een karaoke-microfoon gekregen. Ik zal hem weer uitzetten. Maar
Harmen maakt hier even een foto van. Moeten we er wel eventjes erbij zetten. Je zit hier met een gouden microfoon die ook nog allemaal kleuren...
Precies, en je kan daar verschillende stemmen mee doen. Bijvoorbeeld... Kan ik er ook een ander stemmetje onder doen als ik het... Oh ja, daar komt hij. Ik kan er ook een kinderstemmetje mee doen. Ik kan er ook een mannenstem mee doen, geloof ik. Nou, in ieder geval... Ja, ik heb deze voor mijn verjaardag gekregen. Dat wilde ik zo graag.
Oh, dus je was
graag.
Ook jarig van de week?
Ja, een paar weken geleden.
Gefeliciteerd.
Kwam laat. Maar ja, met het gevolg dat ik de hele dag met deze microfoon door het huis loop te zingen. En ik hou heel erg van gewoon
performen,
dansen, zingen, tussendoor. Ook al is het druk. Ik weet dat mijn huisgenoten nu al wegkijken als ik weer aankom lopen hiermee. Maar ik heb er zoveel plezier van.
En wat is je favoriete stem?
Ik probeer dan toch gewoon... met mijn eigen stem te zingen. En ik heb het hele repertoire van Jesus Christ Superstar, Woodstock. Waar mijn stem het beste bij uitkwam, ben ik achter, is White Rabbit van Jefferson Airplane.
Ja.
Dat is ook een beetje zo... Oh, echt? Ga ik een stukje zingen?
Ja, doe dat.
Ga ik hem even aanzetten. Kijk hoor, is dit de goede stem? Ja. Dit begint dan zo heel donker, hè? Dan one that makes you happy and one that... Nee, wacht, sorry. Ik moet even overnieuw. Larger, one that makes you... Ja. One that makes you larger and one that makes you small. And the one that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice. Nou, dat is wel genoeg voor vandaag.
Ik zie je de hele zalen vol mensen op de banken. Geweldig. Ik ben sowieso heel jaloers dat je zo mooi kan zingen.
Want nee, ik kan helemaal niet zingen hoor. Nou, maar met zo'n microfoon klinkt het wat beter. Oh. En ik heb heel veel liedjes uitgeprobeerd. Ja. Van de Eurythmics tot aan Lana Del Rey. Maar ja, het is, ja, je wordt er gewoon heel vrolijk van.
Ja, ik zie het ook helemaal. Je bent helemaal aan het stralen. Heb je het nodig van dit soort zuurstofgevers?
Ja. Ja? Ja, ik heb heel erg nodig om uit mijn hoofd te komen. Dat is een beetje het probleem met hoofdelijk werk. Mm-hmm. Dat ken je vast, hè? Ja. Het gaat maar door.
Altijd maar die woorden die door je hoofd heen...
Vreselijk, ja. Ja, ik heb heel erg nodig om lichamelijk... de laatste tijd ga ik soms krachttraining doen. Of in ieder geval... En veel wandelen. Wandelen zit je nog, ja, loop je nog steeds met dat hoofd. Maar je kan het wel een beetje tot stilte lopen. Maar ik heb echt... Ja, ik heb het echt nodig. Ja. Ja.
En vooral dan... Ja, waarom heb je het nodig? Wat ja, dus die woorden uit je hoofd. Maar waar maalt dat dan over? Is dat dan omdat je bezig bent met een nieuw gedicht en daar woorden voor te vinden?
Meestal. In ieder geval de afgelopen jaren. Ja, ja. Er is altijd wel een gedicht dat aandacht vraagt. Of een column of een kort verhaal.
Aandacht vraagt omdat het geschreven moet worden? Of
ja.
Waarvan jezelf, ook wel als opdracht?
De laatste tijd eigenlijk alleen maar opdracht. Maar die opdracht komt soms van mezelf, ja. Maar ik moet natuurlijk gewoon wel steeds met een gedicht komen. En daarnaast ben ik ook heel veel bezig in mijn hoofd met teksten leren. De gedichten leren. De gedichten weer levend houden. Hè, morgenochtend moet ik optreden.
Ja, je hebt daar een keer iets heel moois over gezegd. Ik heb natuurlijk hier in de voorbereiding dingen van jou gelezen. Je zegt ergens op het moment dat jij een gedicht uit je hoofd leert, dan wordt het van jou of dan gaat het in je zitten. Of...
Ja, dat heb ik gezegd over declameren. Ja. En dat is iets wat ik heb geprobeerd, of wat ik bezig ben om meer mensen te betrekken bij de poëzie. En vroeger, en ook nog heel veel andere landen en culturen, is het heel gewoon om gedichten uit je hoofd te leren. En wij zijn dat eigenlijk een beetje verloren, die kunst. Hè, zoals dat gedicht van
van Wieboud. Van Wieboud, ja.
Ja, als je dat uit je hoofd leert, Engelsen zeggen by heart. Ik vind dat veel mooier te zeggen, als je het uit je hart leert, of uit je lichaam, uit je... Ja, eigenlijk meedraagt in je wezen, dan dat is rijkdom. Want je kan altijd die woorden tevoorschijn halen. Die kunnen je vergezellen. Het zijn levenslessen ook. En
er is maar één land, de wereld.
Precies, ja. Soms is dat
maar
het
één
antwoord.
Geloof, de liefde, ja.
Ja. En ik vind het heel belangrijk om dat weer terug te brengen en mensen daarin mee te nemen. Dus ik ben al sinds ik dichter der Nederlanden ben, heb ik een programma ontwikkeld en doen we bij Poetry International sessies. Om mensen te stimuleren om lievelingsgedichten uit het hart te leren. En ook, hoe doe je dat nou? Hè? Veel herhalen en gewoon... Ik doe het dus ook heel veel. Dan neem ik het op, dan speel ik het af. Dan ga ik tijdens het douchen, tijdens het fietsen, tijdens al die dingen die je sowieso moet doen. Maar herhalen, dat gedicht. En dat alleen al is heel mooi om te doen. Ja. Je slaat iets op.
Onthoud
in het
geheugen.
Onthoud je het
dan voor altijd of verlies je het ook weer?
Volgens mij, ik heb de laatste tijd hier veel over gesproken met mensen. En iedereen die een beetje boven de 60 is of boven de 70... komt opeens met, soms is het een psalm die ze nog herinneren. Dan weer een gedicht. Dus volgens mij sla je dat toch wel op. In het geheugen van je hart, van je huid of zo. En kan je dat oproepen.
Wat interessant. Zouden we dat ook in het onderwijs moeten doen? Dat we
We deden dat altijd in het onderwijs. Daar leerden we de gedichten. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. En dat ik ben dat samen met jou naar school geweest, een paar jaar geleden, naar het Ingenieur Lely Lyceum. Ja. Ik ben daar onlangs terug geweest. Ja. Sindsdien ga ik daar 1 keer per jaar sowieso naartoe. Ben ik met die leerlingen daar gaan declameren.
Wat dus goed.
Zij zijn gedichten uit het hoofd gaan leren. En ik heb met hun gesproken over de mooie voordelen daarvan. En ze hebben ook voor mij die gedichten gedaan. Dus het gebeurt in het onderwijs, ja.
Ja, want dat is denk ik al zo'n 4 jaar geleden of zo met het leesoffensief.
2021, ja.
Dat jij inderdaad met mij mee wilde om kinderen aan het lezen te krijgen en het plezier van onder andere gedichten, van taal, van jezelf uit kunnen drukken, mee te geven.
Ja.
Ik vond het fantastisch hoe je dat ook deed daar. Je liet je eigen plezier erin ook heel erg zien.
Ja, ja. Jij ook.
Ja.
Wij samen.
Ja. Ik geloof. Maar had je dat zelf als kind ook? Ben je altijd al gegrepen geweest door de taal?
Ja, maar helaas niet zozeer op school. Ik heb ook niet, zoals ik heel vaak schrijvers hoor vertellen van, oh ja, ik weet het nog, die leraar Nederlands die mij stimuleerde. Nee, heb ik helemaal niet.
Waar kwam het dan vandaan?
Ik las heel veel. Ik ging heel veel naar de bibliotheek.
Dat is ook geen gegeven, toch?
Nee.
Er is altijd iets wat je daartoe
aanzet. Mijn moeder las veel, mijn stiefvader ook. We hadden veel boeken in huis. Ik wist niet beter dan dat je naar de bieb ging. Elke woensdag of elke zaterdag en daar boeken haalde. En boeken zijn echt voor mij heel belangrijk geweest bij het opgroeien.
Wanneer kwam dat moment dat je je realiseerde van, maar je kan met taal ook iets uitdrukken. Je kan met een gedicht iets uitdrukken.
Ja.
Waarmee je dingen in gang kan zetten. Of verandering kan maken. Of troost kan bieden.
Ja, dat weet ik nog steeds niet echt. In de zin van, dat ik ook nog wel eens denk van ja, het is, ja, je kan er geen, nou ja, goed, dan ga ik mijn eigen gedicht
reciteren. Ja, ik heb hem meteen uit doe
maar,
toch maar.
Er geen oorlog mee beslechten. Nee. Je kan de eenzaamheid van je buurvrouw niet wegschrijven. Of die rotziekte van een geliefde genezen. Ja, wat is het dan waard?
Ze declameert nu haar eigen gedicht.
Ja, nu declameer ik mijn eigen gedicht. Ik denk op het moment, ik ben op het podium begonnen als dichter. En dan heb je heel direct contact. Je publiek zit voor je. Je spreekt met elkaar. En dat ik toch wel merkte dat mensen iets doen met je gedicht. Of ik heb 1 keer gehad, dat is misschien wel een van de mooiste voorbeelden. Ik heb een gedicht over afwezige vaders. En ik had dat voorgedragen toen het net klaar was. Ik denk dat het in Paradiso was bij een poëzieavond. En een paar maanden later was ik op een andere poëzieavond en toen stond daar een jongen voor me. En die zei toen van, dank je wel nog, ik heb mijn vader gebeld nadat ik jouw gedicht heb gehoord.
Zo.
En die had ik al, 20 jaar niet gesproken of zo. Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
Dus je had jezelf tekort gedaan, eigenlijk in je eigen gedicht.
Ja.
Als jij zegt van, je kan er eigenlijk niks mee bereiken.
Nou ja, ja, precies. Maar goed, hè? Ik denk ook altijd ja en nee, denk ik eigenlijk bij alles. Bij heel vaak denk ik en ja en nee. En dat zijn allemaal contradicties, maar ja, we bestaan uit die contradictie. Kijk, ik denk dat je er inderdaad iemands avond af en toe mee kan redden. Of ik krijg wel berichten, ik krijg best wel vaak berichten of brieven van mensen zeggen, nou, ik had dat net nodig, net die woorden. Om me net even wat meer geliefd te voelen. Om net even die drempel over te duwen. En dat kunnen woorden denk ik wel doen.
Nou ja, en we leven in een tijd dat woorden natuurlijk enorme impact hebben. Ook een hele negatieve impact.
Zeker, ja.
Kunnen bedreigend zijn, kunnen leiden tot polarisatie. Zetten ons tegen elkaar op.
Dat weten we al te goed.
Ja.
Nee, zeker, ja. Nee, ik denk ook, ik vind de verantwoordelijkheid die je hebt als dichter, als schrijver heel groot. Of in ieder geval voor mezelf vind ik dat.
Ja.
Omdat je inderdaad...
Nou ja, en in het vak waar ik zit, de politiek, ja. die draait natuurlijk ja. helemaal om woorden.
Zeker, ja. ja.
Hoe, want jij bent dichter der Nederlanden.
Ja.
Overigens ook een woord, hè? Want toen jij begon,
ja,
was je
was ik, dichter des Vaderlands. Ja, ja, klopt.
Dat is veranderd.
Ja.
Om, nou, misschien moet je het zelf zeggen.
Nou, toen ik aangesteld werd en dat bekend werd, toen kreeg ik heel veel felicitaties, maar ook heel veel commentaar. Van, gefeliciteerd, maar die naam, hè, kan dat wel? En ik ben
over vaderland.
Ja, ja, ja. Heel veel mensen gaven toch wel terug. Ik had het zelf ook al eerder, hoor. Ook al bij een eerdere... Toen Tjeerd Bruinja dichter des Vaderlands werd, heb ik daar nog een grapje over gemaakt. Volgens mij heb ik toen des moederland, der moederland of zo. Maar ja, toen ik het zelf werd, toen dacht ik ook meteen van... en ik kreeg heel veel commentaar erop en heel veel vragen erover. Toen ik kwam de Denker des Vaderlands toen tegen. We hebben toen theegedronken, toen hadden we het ook even over. En ik had het met het comité erover. En iedereen had zoiets van, nou, misschien is het wel tijd voor om eens te kijken of... of de naam veranderd moet worden. Ik ben eigenlijk dat gesprek ingegaan met alle andere ereambten. Dat zijn er 6 dan. Er zit nog de Denker, de theoloog, de fotograaf, de strip, de beeldmaker en de componist. En we zijn een aantal keren bij elkaar gekropen om te kijken van, nou, wat vinden we ervan? En eigenlijk gaf iedereen aan dat het of ongemakkelijk was, dat het in het buitenland heel, dat je het eigenlijk niet kan zeggen. Hm. Zeker de componisten zijn, nou, in Duitsland hoef ik daar niet mee aan te komen. It's not done. En toen
interessant,
dacht,
hè? Gewoon ja, iets waar heel veel mensen nooit over nadenken.
Ja, ja. En toen zijn we gewoon gaan, nou, volgens mij hebben we er een jaar over gedaan om steeds bij elkaar te komen. En ik ben er ook ingegaan van, nou ja, als we allemaal besluiten van, nou... hier willen we lekker aan vasthouden, we zijn eraan gehecht en het is lekker plechtstatige naam. En dan, maar toen dachten we, nou, het kan eigenlijk wel een update gebruiken. En de bedenkers van de naam, Joyce Roodnat, die toen ook al voor het NRC, die heeft eigenlijk het bedacht samen met collega's. Het was ludiek. Hè? Het was een ludieke naam en het was heel erg de bedoeling om even een beetje de poëzie ook een impuls te geven. Hè? Een ambassadeur van de Nederlandse poëzie aan te stellen.
En Vlaanderen hoort er dan meteen ook bij, of niet?
Ja, alleen in Vlaanderen heb je moet alles in 3 talen.
Oh ja.
Ja, Frans, Nederlands en Duits. Dus daar heb je dan ook weer, in het Frans heette dan de Poet National. Die hebben trouwens ook de naam veranderd. Die hebben het ook nog eens gender-inclusief gemaakt, als ik het goed heb. Want het is dichter, streepje, sterretje, ES. Omdat het ook weer anders is in het Frans en Duits. Nou ja, goed. Wij hadden in ieder geval toen besloten om een naam te kiezen die eigenlijk net een beetje datzelfde... Dat plechtige heeft nog steeds, maar
wat trots misschien wel.
Ja, ja, ja. Het is ook de naam die, wat in onze paspoorten staat. Het is ook het andere deel van het Koninkrijk, het niet-Europese gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het niet-witte deel misschien van het Koninkrijk.
Ja, het Caribische gedeelte, precies. En... Ja. Ja, wat ik eigenlijk heel mooi gekozen vond, is dat het gewoon, ieder heeft een eigen Nederland. Ja.
Maar het is ook heel typerend, want je bent dus eigenlijk dichter der Nederlanden in een tijd dat taal heel erg ter discussie staat.
Ja.
We hebben het heel erg over woorden, het gewicht van woorden, of woorden wel de juiste woorden zijn, of het niet op een andere manier moeten zeggen. Boosheid over het verdwijnen dat je sommige woorden niet meer mag gebruiken.
Ja, ja, ja. Machtsverhoudingen. Machtsverhoudingen,
heel erg, ja. Precies.
Ja.
Hoe heeft dat impact op jouw schrijverschap, op jouw dichterschap? Weeg jij woorden meer dan dat in het verleden misschien gebeurde? Of is dat nou juist ook wat er zo leuk aan is, dat je elk woord moet wegen?
Ja. Ik denk dat het een constant onderzoek naar taal is. eigenlijk is dat, ja, wat je doorgaans doet. De juiste woorden vinden om iets te openen. Om iets te laten zien, inzichtelijk te maken vaak. Dus nee, het is niet veranderd. Het is gewoon, ja, ik kan het niet anders noemen dan een constant onderzoek. Ik ben nu, zelfs nu in mijn hoofd, ben ik bezig met een gedicht. En ja, dat is af en toe is dat echt een soort millimeterwerk. Hè? In de zin van, het kijkt zo nauw. Welk woord waar, wanneer, hoe, wat doet dit woord? Wat veroorzaakt het? Ja. Wat sluit het af, weet je? Ja. En dat is het leuke.
Ja. Gaat het ook wel eens mis?
Het gaat heel vaak mis.
Ja?
Nou ja, dan komt het ook niet verder dan die schrijftafel.
Maar
zeg
heb je net wel eens opgeschreven dat je dacht, ja, maar dit is wat ik ermee wil uitdrukken. Dit is wat ik wil zeggen. Dit is wat mensen moeten weten. En dat het gewoon helemaal verkeerd
op die manier
begrepen.
Ja, daar ben ik natuurlijk niet altijd bij, hoe het ontvangen wordt. Ja, moet ik even denken. Kijk, nu komt het. Nu komen mijn gedichten, een gedeelte van mijn gedichten in de krant. En dan, ja, het ene gedicht krijgt veel meer reacties of zie ik veel meer terug dan het andere gedicht. En dat heeft niet alleen maar te maken met het gedicht zelf, maar ook met het onderwerp heel erg. Ik heb bijvoorbeeld een paar keer gehad in de afgelopen maanden dat een gedicht wat al ouder is, nu opeens veel actueler is.
Zoals?
Ik heb in 2024 een gedicht geschreven dat heet Alsof we buren zijn. Dat heb ik geschreven omdat een aantal organisaties toen bij Ter Apel tenten over het hek wilden gooien van het aanmeldcentrum. En toen kregen zij een verbod daarop.
Ze wilden niet dat die mensen daar gewoon op het grasveld met niks.
Ja, ze wilden bescherming, ze wilden ook eten geven.
Ja.
Mocht niet. Dat werd verboden zelfs. Het zou strafbaar zijn. Maar dat hebben. Dus dat heeft toen in de krant gestaan, dat gedicht. En dat is wel door die organisaties hebben dat gezien. Maar wat gebeurde er nou? Wat is het 2 maanden geleden? Is dat dit opeens.
Strafbaarstelling, illegaliteit.
Ja,
en
dus
hulp
het kwam
aan
weer
die
op tafel. Ja, ja. En het werd een wetsvoorstel, als ik het goed heb.
Ja. Waarbij ook meteen ter discussie stond: mogen mensen, andere mensen.
Ja.
Die dus geen papieren hebben, nog wel helpen? Ja.
Nou, precies. En toen is dat gedicht opeens weer naar boven gekomen. En duizenden keren gedeeld. Veel meer dan het jaar tevoren toen ik het schreef. Hetzelfde met een gedicht wat ik ooit heb geschreven. En dat is denk ik 2020 geweest. Toen waren er een reeks aanrandingen en verkrachtingen onder studenten in Leiden. En toen had de burgemeester gezegd, die had het advies gegeven aan de studentes. Van nou, zorg maar dat je niet alleen naar huis gaat.
Dus
en niet te veel drinken, precies.
Geen korte rokjes aan.
Ja, hè? Zorg maar dat je niet verkracht wordt eigenlijk.
Ja.
En toen had ik een gedicht geschreven voor de krant. Het NRC was dat, geloof ik. Ja, het heet Alsof. Als je nooit in haar schoenen hebt gelopen. En elke keer als er weer iets voorvalt, zoals nu. Hè, de afgelopen weken zijn er 6 vrouwen vermoord. Zeker als het om seksueel geweld gaat, komt dat gedicht weer naar boven. Wordt het ergens weer verteld. En soms is het dan de impact groter dan toen. Dus dat vind ik ook wel altijd heel mooi om te zien. Nee, eigenlijk vind ik het helemaal niet mooi om te zien. Want eigenlijk wil je natuurlijk dat die gedichten gewoon.
Ja, maar mensen zoeken naar taal. Mensen zoeken naar een manier om zich uit te drukken. En jij geeft ze dus een gedicht in handen.
Ja.
Wat dat op dat moment uitdrukt, wat mensen graag willen uitdrukken.
Ja. Ja, en dat doen mensen steeds, denk ik, in tijden van, eigenlijk in alle tijden. In tijden van crisis, van nood, maar ook natuurlijk om de liefde te bezegelen voor het huwelijk.
Want rouwkaarten. Taal is wat ons bindt, waarmee we elkaar willen verstaan en wat ook steeds vaker misgaat. Want ik vind dat ook dapper wat je doet, want je hebt bijvoorbeeld een aantal gedichten geschreven over Gaza.
Ja.
Ja, ik vind het hele mooie gedichten, omdat je daarin heel erg beschrijft en ook zelfs nog zoekend naar wat ons overkomt en hoe we daarnaar kijken en onze machteloosheid die we voelen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je die gedichten schrijft, dat het heel erg zoeken is naar welke woorden kan ik hier nou aan geven? Omdat het maakt ons sprakeloos, wat we zien. Hoe ga je daar...
Nou, ik ben ook wel stil. Ja. Soms vind ik echt... kan ik de woorden niet vinden. En dat is... vind ik heel lastig soms. Maar ik denk, soms is het ook goed om stil te zijn. En er zijn ook allerlei verschillende manieren om wel te laten horen. Ik ga op zich naar heel veel plekken om op te treden. Wat ik een heel belangrijk onderdeel vind van het werk. Omdat die uitwisseling met andere dichters, met mensen overal, de gesprekken die je ook na de optredens hebt, of de tussendoor, de contacten die ik hierdoor heb, gewoon ook heel waardevol zijn. Ik ben constant ook aan het leren en het luisteren naar andere mensen. Het zijn niet alleen mijn woorden die ik gebruik.
Je hoort ergens iets en dan denk je, dit is het. Precies. Dit zet ik erin.
Ja. Ja. Ik hoor de hele tijd dingen. Ja. Ja. Dus ook met de columns schrijven. En dan ben je eigenlijk als een soort vat, open vat, beweeg je door een soort spons.
En helpt het, want we begonnen het gesprek, hè, dat je zei, af en toe moet ik uit mijn hoofd, moet ik juist weg van die woorden, moet ik met zo'n karaoke-microfoon rond gaan lopen om het vooral even... maar het klinkt ook, als je het zo zegt, dat je dat het je juist ook helpt, die zoektocht met die woorden, om wat je ziet en wat je meemaakt te kunnen verwerken.
Ja. Ja, maar uiteindelijk doe ik dit echt heel erg voor mezelf natuurlijk. Ja. Maar dit is mijn manier van door het leven gaan. Het geeft mij ergens ook wel heel veel... Het geeft heel veel rust en onrust. Omdat ik eigenlijk altijd naar het zoeken ben. Naar het verhaal. Met de juiste woorden. Het is, ik noem het ook altijd wel een hele emotionele boel. De opluchting soms, als iets daar staat wat je wil zeggen en dat het wat doet, dat is, dan kan je me soms wegvegen.
Hoe lang
zeg
doe
maar.
Je over een gedicht?
Ik denk tussen de 10 minuten en een jaar, om het veilige. In de zin van, sommige dingen worden echt heel snel uit nood geboren, moeten er gewoon in één keer uit. En die ik noem het twee manieren van schrijven. Het is een soort, je opent iets op en wops, het komt eruit met een soort geweld bijna. En je hebt het componeren, het samenstellen, het zoeken, het dagenlang op kauwen, op wandelen, op van alles doen, op kraken, zeg maar.
En de opluchting als het ene woord er dan eindelijk is.
Ja.
Die de sleutel is naar alles wat daarna nog komt.
Ja, zo klinkt het wel echt heel magisch, maar het is wel een beetje zo.
Ja,
en soms gebeurt het ook niet.
Ja. Maar, hoe luister jij naar de woorden in de politiek?
Ja, kijk, de laatste jaren is het is het heel heftig, vind ik. Gewoon... de manier, hoe woorden, de achterloosheid af en toe, van hoe de taal gebruikt wordt, vind ik heel, heel gevaarlijk ook. Heel pijnlijk. Ik vind het heel, of achterloos. Ja, soms lijkt het achterloos, maar natuurlijk ook heel doelmatig worden dingen ingezet. En
als wapens.
Als wapens om ons... ook in de war te schoppen. Kijk, wat je nu ziet is dat er mensen voor kiezen om bepaalde dingen te zeggen en het liever dan nog terug te nemen. Want je weet dat het dan al impact heeft gehad. Ja. Om maar later terug
Zoals
te nemen.
Zoals Wilders laatst.
Nou ja, ja.
Keiharde leugens.
Ja. En hij is natuurlijk niet de enige. Ja. Dat is heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. En ik denk dat we... probeer altijd heel beducht te blijven. Want voor je het weet neem je ook woorden over, hè? Die gewoon makkelijk worden genoemd. Ik vind het al moeilijk om al die zelfstandig naamwoorden die we aan mensen geven, om mensen te reduceren. Dat gebeurt ook constant.
En vroeger, ik werd altijd opgevoed met de woorden... woorden doen geen pijn, schelden doet geen pijn. Maar ik heb dat ook nooit begrepen, want het doet vreselijk veel pijn. En het maakt ontzettend veel kapot.
Ja. Ja. Ja, je hebt ook uitdrukkingen die juist zeggen over woorden zijn gevaarlijk. Of woorden zijn als wapens, hè?
Ja.
Ja.
Hey, en nu zit je bijna aan het einde van je dichterschap.
Nou,
niet van je dichterschap, maar wel als dichter der Nederlanden. Ja, gelukkig. Ja. Je gaat wel door daarna.
Ik ga wel door. Zeker. Ja. Nee, dat zit er bijna op.
Ga je het missen dat je de hele tijd ook in die actualiteit zit?
Nee. Dat kan ik nu heel makkelijk zeggen. Ja. Maar ik heb... ik heb gewoon altijd wel na een bepaalde tijd behoefte aan een verandering. Ik ga ook een tijd na deze maand gewoon niet optreden. Ik wil ook eens zien hoe het is om tijden alleen maar bezig te zijn met het schrijven. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Het is schrijven en optreden, altijd door elkaar. Het huishouden, het opvoeden, het is allemaal... Het gebeurt allemaal vanuit een soort chaos bijna. En ik ben er nu eigenlijk aan toe... om eens een hele tijd dat op een hele andere manier te gaan doen.
Ja, wel met je karaoke microfoon. Met
zeker, die gaat niet meer van mijn zijde wijken, nee. Ja, dus,
maar ik hoop dat je ons nog wel heel veel taal gaat geven en prachtige gedichten. Want ik wil je wel zeggen, die zin, doe het toch maar.
Mm.
Ook als je soms denkt, wat heeft het voor zin en wat je allemaal over je heen krijgt en... Dat je de moed eigenlijk uit je tenen moet peuren.
Ja, ja, ja.
Die komt bij mij zo... Nou ja, die heb ik dus inderdaad helemaal bij mezelf geïnternaliseerd. En die komt heel vaak op de momenten naar boven. En ik heb ook, en dat kwam Joop den El, die had ooit een paar stelregels. Die zijn door Jan Pronk zijn die opgeschreven. Over hoe moet je politiek bedrijven. Maar de 11e is prachtig. Dan zegt hij, je moet eigenlijk... Je inspiratie niet halen uit de politiek, maar van elders. En als je het even niet meer weet, lees gedichten.
Ja, oh ja, ja.
En vanuit die gedachte heb ik jouw dichtbundel heel vaak aan mensen gegeven.
Mooi.
Dus als je het even niet meer weet,
heb je het vaak nodig dat je zelf weer moet zoeken naar waarom je dit doet?
Soms wel.
Ja?
Ja, en ik denk dat we dat allemaal hebben. En dat maakt... jouw gedichten vind ik zo ongelooflijk aansprekend, omdat in elk van jouw gedichten zit zo'n hele menselijke zoektocht. Niet het zeker weten, maar het af en toe ook mogen twijfelen.
Ja.
En dan toch weer doorgaan.
Ja. Ja, want als ik dan nog mag vragen, maar ik ben wel benieuwd, we hebben het net gehad over hoe ik dan het met die taal bezig ben, maar doe je dat ook eigenlijk? Ben je ook steeds bezig met hoe je, of heb je, krijg je eigenlijk gewoon... een soort jargon waar je uit put? Of ben je ook altijd wel op zoek naar een andere manier... om op andere manier de taal binnen te brengen daar?
Ja, ik hoop het laatste.
Ja.
Want ik vind jargon lui.
Ja.
En ik betrap mezelf er ook op, hoor. Dus ik heb ook van die momenten dat ik gewoon net niet goed genoeg heb nagedacht... over hoe wil ik dit zo goed en zorgvuldig mogelijk zeggen.
Ja.
En voordat je het weet, zak je dan terug in... Ja, van die clichés.
Ja,
en
ja.
In jargon. En ik snap ook dat mensen daar heel moe van worden.
Ja.
Want daar kom je dan weer. En dat raakt dus ook niet meer. En,
nee,
en
dat vraag
mijn
me af,
doel...
hoor je dat dan nog? Als je steeds maar diezelfde
denk
terminologie...
Ik denk het niet. Nee. En ik denk ook dat populisten daar dus heel slim mee omgaan. Omdat ze woorden gebruiken en taal gebruiken die mensen niet zo kennen in de politiek.
Ja.
En daar dus door aangesproken worden, omdat dat... ineens iets vernieuwends is. Maar dat kan ook anders. Dat kunnen ook liefdevolle en mooie woorden zijn. En ik vind taal is echt een instrument om uiteindelijk ook wat je wil bereiken, zo goed daar zoveel mogelijk mensen in mee te krijgen.
Zeker.
Dat kan heel gevaarlijk zijn,
ja.
Want het is natuurlijk ook het instrument van de demagoog.
Ja.
Maar het is ook het instrument van de idealist. En ik ben een idealist.
Ja.
Dus ik wil heel graag iets bereiken. En daarvoor heb ik ook taal nodig. Dus ik hou van schrijven. Ik hou van lezen. Toch dit doel ook.
Ja.
Om uiteindelijk, eigenlijk hetzelfde als wat jij doet.
Ja, precies. Ja.
Iets in gang te zetten. En soms denk je, wat heeft het allemaal voor zin? Maar ja, net als jij, kom je daar merk je dan toch dat je mensen daar ook weer mee krijgt als je de juiste snaar weet te raken.
Ja, en dat je het waarschijnlijk ook heel erg voor jezelf doet, omdat je niet anders kan.
Nee, daar komt natuurlijk heel vaak iets op neer. Je doet het ook omdat je het niet anders kan.
Ja.
En omdat het je drijft.
Ja.
Dus doe het toch maar.
Ja.
Ja, en dan wil ik je toch tot slot natuurlijk vragen om het voor te lezen. Doe het toch maar.
Zeker,
door Babs Gons.
Nou, dit is Doe het toch maar 2. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat, je keer op keer het gesprek aangaat, je wilt mengen in het debat om het te benoemen, aan te kaarten, te strijden. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf als je ziet hoe de grapjes en het wegwuiven en de spottende blikken en de beledigingen hun sporen achterlaten op je ziel, op je welzijn. Ook als je wordt beschimpt en gekleineerd, constant belachelijk wordt gemaakt, je veiligheid voortdurend op het spel staat, omdat ze je tot in je eigen huis intimideren. Als je wordt verteld dat je maar moet zitten, je mond moet houden en nederig moet zijn. Doe het toch maar. Ook als de verleiding soms groot om je stil te houden, je te schikken, omdat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in het eigen lichaam, huis, in dit land te zijn. En wat is het dan waard? Blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, zo ontmoedigd, ook al is het opeens heel stil na de demonstratie, stil in de straten, wordt er in alle talen gezwegen in de media en lijkt iedereen het alweer te zijn vergeten, doe het toch maar. Ook al blijft het onderwerp veranderen, je afleiden, je verleiden tot ongewilde uitspraken, geven ze je van alles de schuld, blijf toch af van onze tradities en verpest toch niet onze feestjes, doe het toch maar. Doe het toch, maar ook al drukken moeders je op het hart om toch vooral geen aanleiding te geven. Zeggen vaders dat je gewoon maar 2 keer zo hard je best moet doen. Zeggen vrienden laat nou maar, om te voorkomen dat anderen het misschien wel pijnlijk vinden dat jij je zo nodig moet roeren. Doe het toch maar, ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet. Blijf het doen, roer je. Kom opdagen, maak een vuist, laat je horen, vertel ze. Vertel de verhalen, want iemand zal luisteren. Iemand zal je begrijpen. Doe het toch maar. Blijf herhalen wat je gisteren zei. Zeg het vandaag weer en morgen ook. Doe het toch maar. Doe het toch maar. Ook al moet je nog 100 keer de straat op gaan. Microfoons pakken. Aanschuiven aan tafels. En steeds weer opnieuw uitleggen wat zo helder lijkt. Doe het toch maar. Want je weet ook dat er anders nooit iets zal veranderen. En dat dit de enige manier is om op een dag wakker te worden en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam.
Babs, dank je wel.